Deze week in de podcast Koen van Huygenvoort. Misschien ken je hem van zijn landelijke radiooptreden als DJ tussen 1999 en 2015. Hij noemt zichzelf cum laude afgestudeerd en domme dingen doen. En dan zeggen wij, uitnodigen voor de Storyband podcast, hier is Koen van Huygenvoort.
Welkom bij de Storybrand podcast, waar wij geloven, if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de Storybrand podcast.
Roeland, welkom in de podcast studio van Storybrand. Daar zijn we weer.
Ja, leuk. Dankjewel, Daan.
En deze keer met iemand die toch wel bekend is in het team ook.
Ja.
Hij komt van de radio. En dan moet ik meteen denken aan Timo Kamst, die ons geholpen heeft met het format en die onze montage doet en zelf momenteel werkzaam is bij Radio 538.
Precies, ja, leuk.
En zo komen alle dingen weer bij elkaar.
Ja, zo is het cirkeltje weer rond.
Ja. Waar we het over gaan hebben, weet ik nog niet precies, want met Koen weet je dat volgens mij nooit.
Nee, hè?
Het kan alle kanten op gaan. Maar één ding die mij trof is dat hij zegt, ik ben cum laude afgestudeerd in domme dingen doen. Wat is het domste wat jij ooit gedaan hebt?
Het domste? Oeh.
Heb je dan meteen iets waar je denkt, shit, dat wil ik eigenlijk helemaal niet vertellen?
Ik denk, vroeger natuurlijk wel gewoon dom kattenkwaad. Dat je een zandbak in de fik steekt en dat je met vuur bezig bent of dat soort dingen.
Ja. Ik moet meteen denken dat ik een keer stiekem ging roken en die peuk weggooide in de kranten. Heel dom. Die stonden in dozen. Mijn ouders bewaarden altijd alle kranten en dingen. Want het werd door het oud papier, door zo'n papierboertje in het dorp opgehaald. En ik gooi die peuk daarin weg. Ik dacht echt dat die uit was. Ik had hem zo langs de stenen van de muur in de schuur gehaald.
Yeah.
En even later was ik om de hoek en ik denk, wat zie ik toch? Stond die hele schuur, die hele garage van ons. Garage, het was geen schuur, maar een garage. Die stond in de fik.
Oh.
En de buurman die was met emmers water door de coniferen aan het rennen. Andere buurman kwam eraan met een slang. En we hebben keihard moeten werken om de boel niet af te laten fikken. Dat is gelukt. Maar de rest van mijn leven heeft dit me achtervolgd. Want elke keer als je de garage opendeed, zag je dat houten plafond wat helemaal nog zwart geblakerd was.
Ja. Oeps.
Dat was wel dom.
Ja. Nou, gelukkig leer je ervan.
Maar echt zo dom dat je denkt, hoe heb ik dat nou kunnen doen, weet je wel?
Ja. Ja, maar dan denk ik ook dat je op zo'n leeftijd ben je ook niet echt met dat soort dingen bezig. Dus oorzaak-gevolg is dan nog een lastige in sommige situaties.
Ja, en we waren ook wel echt een stelletje boeven.
Precies, ja.
Als je het hebt over domme dingen doen in je leven als professional, heb je dan dat je zegt van, nou, ik heb, dat is echt dom? Of?
Oh, ik weet wel dat ik een keertje tegen iemand zei dat hij iets voor een bepaalde datum moest aanleveren en dat ik daarna niet meer gereageerd had en dat die datum al lang verstreken was.
Oh ja. Vreselijk, toch?
Ja, dat ze ook zeiden, ja, maar jij hebt toch die datum gesteld? Oh ja, ik had die datum gesteld, ja.
Ja.
Toen stond ik wel voor lul, zullen we maar zeggen.
Ja. Nou, we zullen ongetwijfeld, weet je, als je nieuwe dingen leert, vind ik ook wel dat je kwetsbaar bent voor domme dingen doen. Maar wat een van de irritantste vind ik altijd, als je een afspraak vergeten bent.
Oh ja.
Of een dubbele afspraak hebt gemaakt en daar opeens achter komt.
Ja.
Ik heb dat niet vaak, maar dan voel je ook dom.
Ja, klopt.
Ik ben benieuwd als iemand zegt dat die cum laude is afgestudeerd in domme dingen doen. Dan ben ik toch benieuwd wat dat voor dingen zijn.
Ja en cum laude dan ook.
En
cum laude.
Cum laude.
Slecht dit.
Maar wel leuk. Ik ben ook benieuwd naar zijn visie op het En ook zijn plan om een heel nieuw bedrijf uit de grond te gaan stampen.
Ja, hij kan niet zo goed stilzitten volgens mij.
Nee.
Hij is altijd met van alles nog wat bezig.
Ja, dus dat wordt ook een leuke. Ik stel voor dat we hem gaan introduceren.
Ja.
Koen van Huygenvoort was tussen 1999 en 2015 bekend als DJ op de landelijke radio. Hij noemt zichzelf cum laude afgestudeerd in domme dingen doen en helpt nu mensen om slimmere keuzes te maken als host van de Huygenvoort Show. Hier is Koen. Koen, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storyband. Echt super dat je hier bent.
Ja, dankjewel Daan.
We begonnen net al te praten. Volgens mij raken wij ook nooit uitgepraat.
Ja.
En toen zeiden we, laten we maar gewoon op record drukken en beginnen. Vind je niet?
Ja, zo hoort het toch bij een, bij een podcast. Gewoon op een gegeven moment moet je gaan opnemen. Je hebt altijd een heel veel heel voorgesprek voordat je gaat opnemen.
Klopt.
En ik heb het zelf ook als ik podcasts of interviews opneem. Dan denk ik van, ja, oké, nee, wacht nou, bewaar dat maar voor zometeen.
Ja, dat.
Ja, ja, maar dat het is ook goed om even vooraf natuurlijk met elkaar te babbelen.
Zeker, maar, ja. Hey, maar jouw carrière is begonnen in bij de radio.
Ja, in audio eigenlijk, zoals het nu tegenwoordig een beetje heet.
Ja.
Maar ja, ik was een jaar of 13. En dan ben ik denk daar wel anders in dan andere mensen. Maar toen wist ik precies wat ik wilde. Ik wilde bij de radio werken.
Ja, maar het is toch bijzonder.
Ja.
Wat maakte dat jij radio... we gaan straks hebben over wat je gaat doen. Dat heeft er heel veel mee te maken.
Ja,
dat vind ik dan ook wel weer bijzonder. Het blijft toch een rode draad.
Blijft een rode draad, denk het wel. Ja, ja, de rode draad is, maar dan spring ik een beetje vooruit, denk ik. Ik denk dat de rode draad verbinding is. Dat denk ik. Ik denk dat ik een verbinder kan zijn. Hoewel ik het ook wel spannend vind. Om te verbinden. Want je moet je altijd kwetsbaar opstellen in die zin. Hè?
Dat is spannend.
Ja, dat blijft onwijs spannend. Maar ik denk dat radio voor mij vroeger al meteen een middel was waardoor ik me verbonden voelde met anderen. Ik kom uit een gezin wat niet zo fijn was vroeger. Was heel dysfunctioneel. En ik spendeerde veel tijd op mijn kamertje boven. Ik werd ook gepest op het voortgezet onderwijs. Hè, vanaf mijn 13e. De basisschool was leuk, maar daarna echt niet meer. Dus ik had zo mijn eigen omgeving gemaakt, mijn eigen wereldje.
Ja.
En die bestond voornamelijk uit Lego. Er heel lang mee gebouwd eigenlijk. Ik denk tot mijn 18e.
Vind je nog steeds leuk trouwens? Want tegenwoordig is het weer helemaal hip en happening.
Nee, te gek. Wat ik heb gedaan ook is een doos. Heb ik 25 jaar met me meegesleept.
Oh,
ik heb nu, ik heb nu 3 kinderen. En ik heb hem toevallig, denk ik, een paar weken geleden uit de kast getrokken.
Wauw.
En gezegd van, hier is de Lego.
Dit is de Lego van papa.
Ja, dit is Lego van mij. Ik denk dat uiteindelijk allemaal via mijn oma ooit in die doos gekomen is. Dat zij dat gesponsord heeft. Gok ik een beetje. Maar
een eigen wereld met Lego.
Lego en radio.
En dus dan stel ik me voor dat jij als 13-jarig kereltje op je kamertje, wat voor radio, weet je nog wat voor radio?
Ja, het was een wekkerradio en die stond naast me. En wat ik dan deed, het licht moest uit en dan had ik de radio echt letterlijk onder mijn kussen.
Ja.
En dan was ik aan het luisteren naar de stemmen. Naar die mensen die elkaar verhalen vertelden, mensen die inbelden. Ik luisterde op zondagavond bij de lokale omroep naar de bingo.
Ja.
Vond ik fantastisch. Gewoon dat theater. Dat je alleen die machine hoort van die bingo machine. Ja. En dan viel er een balletje. En dan riep iemand door die microfoon. Ik kom uit het zuiden. Penneke, 1. Opa, 90. En dan op een gegeven moment ging de telefoon op de achtergrond. Oh, we hebben een beller. En dan werd er dus geluisterd. Ja hoor, we hebben een winnaar. En dan kwam die in de uitzending. Was natuurlijk altijd dezelfde als vorige week. Want hoeveel mensen doen er bij de lokale omroep mee met de bingo?
Ja.
En dat vond ik echt fantastisch. En ik dacht als kind al, oké, daar wil ik bij zijn. Dus de eerste stap was naar de lokale omroep. Ben ik toen naartoe gegaan als 13-jarige, gebeld.
Ja.
Toen nam Arie op, was toen de programmaleider daar. En je moet je voorstellen, Daan, nu hebben we... Overal haal je content vandaan, overal.
Ja.
Maar in die tijd, zeker waar ik ben opgegroeid in het zuiden, daar had je dus niks. Je had geen commerciële radio daar. Dat kwam nog niet eens in het zuiden door. Dus de lokale omroep daar was heel populair. Dus ik belde. En toen zei hij van, je moet 15 zijn bij ons. Toen dacht ik, oké, prima. Heb ik een week gewacht, weer gebeld.
Weer de Ari.
Weer Ari. Ja, hoe oud ben je dan? 15. Dus ik ben een aantal jaar 15 geweest.
Ja.
Maar wat ik daar heb gedaan is, wat ik soms wel eens mis. En dat is niet om... Want ik hou echt serieus van jongeren.
Ja.
Ik hou ervan. Ik vind wel dat ze ongeduldiger zijn. Dan denk ik dan ik was als kind. Ik wilde het ook heel graag. Maar ik wist wel dat ik geduld nodig had. En ik voelde toen al dat het proces wat ik doorliep, dat klopte. Hè, dus ik mocht eerst bij Arie meekijken. Mocht ik wat plaatjes klaarzetten. De naald erop zetten nog. Hè, net die overgang naar CD. Ik mocht met Nout. Dat zijn mensen... Nout van Leeuwen heet hij. Dat zijn mensen die me meegenomen hebben. Die hebben laten zien wat ze deden. En die namen de tijd om me dingen uit te leggen. En ik mocht dan alleen maar het kabeltje langs de lijn leggen waar hij...
Wat een mooie les is dit, zeg.
Ja. Dus zo ben ik langzaam iedere keer stapjes verder mogen gaan doen. En ook chapeau naar die mensen daar. Dat ze me niet meteen in het diep hebben gegooid. Dus ik heb 4 jaar moeten wachten. Van mijn 13e tot mijn 17e. Dat ik mijn eerste echte programma mocht maken. Dat is best lang, hè?
Ja, dat is lang. Ja.
Als je dat heel graag wil.
Ja, 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 maar je had het ervoor over. Het was misschien ook de sfeer, daar zijn.
Alles. Ik wilde alles weten.
Passie geworden.
Ja, 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 ik wilde daar gewoon zijn. Ik was daar ook echt heel veel tijd. En nou, op een gegeven moment werd ik beter in het presenteren. Nou, en dan mocht je naar een andere lokale zender, deels, om daar een programma te maken. Maar ook dat, Daan, daar startte ik op zaterdagochtend tussen 7 en 9 uur 's morgens. Was het enige slot wat nog vrij was, het enige tijdstip.
Hoe sta je dan op als jochie? Dan ben je waarschijnlijk vroeg wakker.
Nou, toen was ik wel dus wat ouder. Ik denk dat ik, toen had ik net een klein autootje, net mijn rijbewijs. Nou, ik ging ook uit. Dus dan ging ik tot 3 uur 's nachts uit op vrijdag. En dan ging de wekker op zaterdagochtend om 6 uur.
Heerlijk.
Ja, ja.
Mooie tijd.
Ja, en dan in de auto, hup naar
wat
die studio.
Wat presenteerde je toen?
Muziekprogramma.
Ja.
Ja, gewoon plaatjes draaien. Maar daar heb ik wel, denk ik, als ik wat meer begeleiding had kunnen vinden daarin. Ja. Of net iets langer had doorgedacht.
Ja.
Dan was ik uiteindelijk geen platen gaan draaien.
Nee?
Nee, nee. Daar ben ik wel heel goed in geworden. En heb ik ook echt een goede boterham mee kunnen verdienen. Het laatste show was Radio 10. Draaide ik tussen 1 en 4 de plaatjes. Maar
is dat waar je Timo Kamst hebt leren kennen? Ons,
degene die deze show edit.
Ja.
Nee, Timo nou, heb
en,
ik tussen...
En even credits naar Timo. Want
ja.
Hij heeft ons heel erg geholpen bij presenteren, interviewen. Daar hebben we training van hem in gehad. En het format van de show... Die zou eigenlijk, als je Timo los zou laten, zou deze show iets anders zijn.
Oh ja.
En ik denk dat we heel dicht bij het moment gaan komen waarbij het originele idee van Timo, hij is nu producer van de top 50 bij Radio 538, onder andere, dat we meer die kant op gaan.
Timo Kamst is een van de meest professionele radiomakers van Nederland, vind ik.
Ja.
Hoe hij kijkt naar het medium en hoe hoog hij dat altijd probeert in te steken, maar ook wat hij altijd probeert te verbeteren en wat hij probeert mee te geven aan anderen, dat vind ik echt, er zijn maar weinig mensen, vind ik, in de radiowereld in Nederland, ja, zoals ik hem ken, die dat doen. Sommigen presteren ook op hoog niveau, maar die geven geen kennis door. Hè? Nee. En dat is jammer. Maar Timo heb ik leren kennen bij een lokale zender in het zuiden, bij Kemperland FM.
Kijk.
Ja, toen waren we denk ik al 2 jaar of 18, 19 of zo.
Ja.
Dus
prachtig.
En, ja, ik denk wel dat die mensen er toen al, die heb ik ook altijd opgezocht. Ik zag altijd meteen van, oké, okay, die springt eruit. Die wil ook, die heeft ook talent.
Ja.
En die is ook geobsedeerd met, dat is ook iets, Daan. Ik denk wat nou, Timo had, wat ik had en wat veel andere radiomakers ook hebben die doorgroeien, die hebben een obsessie.
Ja.
Die zijn geobsedeerd.
Ja.
En dat... Dat
woord heeft heel vaak een negatieve connotatie.
Ja.
Maar eigenlijk hoe ik jou het woord nu hoor gebruiken en hoe ik het zelf ook graag zie, is het super positief.
Ja.
Als je met jou praat of als je met Timo praat, krijg je een aanstekelijk enthousiasme. Hè, obsessie is een soort aanstekelijk enthousiasme. Ja. En dat vind ik ook het bijzondere van een rode draad ontdekken in iemands leven.
Mm-hmm.
Dat er bepaalde dingen zijn. En soms is het voor jezelf ook een ontdekkingstocht. Van hey, nu komt dat thema weer terug in mijn leven.
Ja.
Maar daar gaan we het zo meteen nog over hebben.
Ja, obsessie. Ik denk dat als mensen niet bereiken wat ze willen. Want dat is iets waar ik nu mee bezig ben. Hè? Mensen helpen slimmere keuzes te maken in hun leven. Dat is mijn nieuwe pad eigenlijk.
Ja.
Dan ontbreekt er heel vaak obsessie.
Ja.
En dat heeft weer te maken, denk ik, met een gebrek aan focus.
Mm.
Het kiezen voor iets.
Mm.
Ja, dus op het moment dat je iets super interessant vindt en je legt daar je focus op en je wil daar beter in worden, of de beste misschien wel, of je ziet jezelf zoals ik als 13-jarige. Ik had heel duidelijk de visie. Er was geen twijfel over mogelijk, Daan, dat ik later bij de landelijke radio zou gaan presenteren.
En dus lukt het ook.
En dus lukt het ook.
Geloof je daar ook in dat... Ja, ik bedoel, je hebt tegenwoordig, hè, en ik zeg dat toch nog maar een keertje. Een heel arsenaal aan goeroes over manifesteren. En,
ja.
Maar hoe zie jij dat je heel graag iets wil, dat je het ook bereikt? Want er zit zo'n diepe drive bij jou.
Mm-hmm. Ja. Die is nodig. Drive. Kijk, we hebben ook Simon Sinek heeft op een gegeven moment die start with why. Hè? Dus begin met je waarom. Ik vind dat, ik zal niet zeggen onzin, Maar ik denk dat sommige mensen wel kan helpen. Ik denk dat bedrijven op zich ook wel kan helpen vanuit hun marketing. Maar ik ben nooit begonnen vanuit waarom. Nee. Ik ben begonnen omdat ik iets van binnen hoorde kriebelen. Voelde kriebelen. Er was gewoon iets wat mij aantrok. En dat ben ik gaan volgen. Nieuwsgierigheid. Ergens waar je bij wil zijn. Waar je bij wil horen. Of het nou paardrijden is, bij wijze van spreken. Want die mensen zijn vaak ook geobsedeerd. Hè, met paarden en verzorging. En die willen gewoon bij die paarden zijn, bij wijze van spreken. Of het is ondernemen. Dat je een bepaald doel wil behalen. Of dat je een bepaalde soort onderneming wil hebben. Nou, ik had dat met radio. Daar wilde ik bij zijn.
Ja.
En die focus, die obsessie, die helpt. Die kan heel erg helpen.
Ja.
Wat Steve Martin, dat is een komiek.
Ja.
Die,
zijn boek is goud.
Ja, ja, sowieso. Hij heeft heel veel goede dingen gezegd.
Ja, maar zijn reis over zijn leven, wat hij zelf heeft geschreven, vond ik een heel diep kijkje in iemand die je oppervlakkig vanuit The Naked Gun of Hot Shots, hè, ik bedoel, al die foute comedyfilms waar hij natuurlijk in heeft gespeeld.
Mm.
En dan ga je lezen deze komiek, joh. My goodness, wat een doorzettingsvermogen.
Ja, ja. Ja, dat is wat
maar
nodig
vertel
is.
Wat jij erover wilde vertellen. Maar.
Nou, het idee is dat je moet eerst iets gaan doen. En dan, als je het leuk vindt, dan kan je er heel goed in worden. Of als je iets aan het doen bent wat je misschien nog niet zo leuk vindt. Als je het vaker gaat doen, je wordt er beter in. Dan kan het ook je passie worden. Mm. Dus dat idee van je passie vinden. Ik heb daar ook best wel gesprekken over met mijn vrouw. Zij heeft een heel ander pad bewandeld dan ik. Echt het academische pad.
Ja.
Waar heel veel keuzes voor jou gemaakt worden. Het voordeel van uit een dysfunctioneel gezin komen. En vanaf je 13e zelf beslissingen moeten nemen over je leven. Is dat je leert over je eigen leven beslissingen te nemen. Ja. Beetje gedwongen. En het is dysfunctioneel. En het werkt eigenlijk niet als. Ik zou het nooit zo bij mijn kinderen doen. Maar ik probeer ze wel te stimuleren om zelf beslissingen te nemen.
Ja.
En om de consequenties van die keuzes te aanvaarden en te voelen.
Ja.
Binnen de veiligheid van een veilig gezin.
Ja.
Dat werkt beter. Zoals ik het heb gehad, werkt niet goed. Want dan ben je jarenlang nog bezig om dat soort van voor jezelf te verwerken. En daar normaal uit te komen, zeg maar. Je normale relatie kan hebben en gewoon een harmonieus gezin en zo.
Ja.
Maar het helpt wel als je dus al op jonge leeftijd veel eigen keuzes moet maken, denk ik. En dat die keuzes dan naar een bepaalde plek kunnen leiden. Omdat er dingen zijn waar je nieuwsgierig naar bent. Nieuwsgierigheid is zo belangrijk.
Ja.
En ik zeg niet dat mijn vrouw niet nieuwsgierig is. Zij is heel nieuwsgierig. Alleen omdat binnen haar pad, het academische pad, heel vaak al beslissingen voor haar zijn genomen. Je gaat geneeskunde doen. En dan geneeskunde ga je dat doen. En dan ga je dat doen. Dus het ligt allemaal al best vast.
Ja.
Dan is er weinig ruimte om echt te proeven van wat vind ik nou eigenlijk interessant.
Absoluut.
Weet je, waar gaat mijn nieuwsgierigheid naartoe?
Ja.
Dat is ook wat ik iemand zou willen meegeven. Volg je nieuwsgierigheid.
Ja.
En als je dat volgt en gaat iets doen en je wordt er beter in, dan kan het je passie worden.
Ja, vind ik een hele mooie. Ik vind dat ook een wijze les die je nu deelt. Want het gaat dus of je hebt een passie en je wordt er beter in.
Ja.
Of je bent iets aan het doen en omdat je er beter in wordt, wordt het je passie. Ik vind dat een hele mooie vergelijking. Even terug naar Koen.
Ja.
Want volgens mij heb jij best wel belangrijk nieuws. Dit is de eerste keer dat je dat out in the open volgens mij gaat delen.
Ja, dat klopt.
Toch?
Ja, ligt maar
we hebben een primeur.
Ja, wanneer deze uitgebracht wordt, die podcast.
Ja, ik denk, check het even voordat ik zeg, we hebben een primeur.
Mm-hmm.
Maar, want ik vind het denk ik wel leuk om daarna even terug te kijken van hoe ben je daar gekomen.
Oké, prima.
Dus wat gaat Koen doen?
Ja, dat is een hele mooie vraag. Dus eigenlijk een visie die al vanaf, die heb ik denk al vanaf 2010 of 11. En je had het net over manifesteren. Nou, ik ben die nu aan het manifesteren. maar hij zit al heel lang in mijn hoofd. Wat ik ga doen is, ik probeer een platform te bouwen waar ik mensen, en dat is voor de komende jaren, heb ik gezegd, ik ga mensen helpen om slimmere keuzes te maken. Waardoor ze een beter leven kunnen creëren. Dat is het idee. Omdat ik heb gezien dat als je andere keuzes maakt, slimmere keuzes, wat bijna impliceert dat mensen domme dingen doen, wat zo is, ik ook. Ik zeg altijd, ik ben cum laude afgestudeerd in domme dingen doen.
Prachtige opmerking.
Ja, het is ook zo. Ik ben echt
koenlaude
afgestudeerd in domme dingen doen. Ja, ik heb heel veel domme dingen gedaan. Maar daardoor weet ik wel wat ik nu anders kan doen. Omdat ik op die dingen heb gereflecteerd. Ik heb ervan geleerd. Kijk, als je domme dingen doet en je blijft ze herhalen, dan ben je echt dom bezig.
Ja, dan ben je een ezel.
Dan ben je echt een ezel. Dat is echt. Ja. Maar iedereen heeft het nodig om domme dingen te doen.
Ja, en soms ook een paar keer achter elkaar hetzelfde, toch?
Een paar keer achter elkaar hetzelfde. Ja, ja, heb ik ook gedaan. In relaties bijvoorbeeld heb ik ook dingen gedaan die gewoon niet werken. En ik denk dat als je slimmere keuzes leert maken,
ja,
dat je dan ook een beter leven voor jezelf kan creëren. En nou, dat is het haakje wat ik voor mezelf gevonden heb binnen eigenlijk het grote domein van zelfontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Waarvan ik dacht van ja, ook weer die nieuwsgierigheid. Hè? Ik zag mensen als Wayne Dyer dat doen bijvoorbeeld, die inmiddels overleden is. Die ging heel erg, hij begon heel erg vanuit psychologie. Zijn we heel erg die spirituele kant op gegaan. Dan ben ik op een gegeven moment wel een klein beetje kwijtgeraakt. Maar vanuit mijn nieuwsgierigheid ben ik bijvoorbeeld naar Hawaii geweest. Ik wilde hem opzoeken. Hij woonde daar op Maui. Dus ik dacht, 2012, ik ga naar Hawaii. Ga kijken wat hij aan het doen is. En wat is het nou voor man? Does he walk the talk?
Ja.
En ja, super gaaf.
Even voor degene die Wayne Dyer niet kennen.
Ja.
Even kort wie is hij?
Dat is eigenlijk een van de grondleggers van de populaire psychologie, de zelfhulp, zelfhulpbeweging. Hij is denk ik, het eerste boek kwam van hem uit in 1974, denk ik. Ook iemand trouwens met een achtergrond die niet leuk is. En allerlei weeshuizen gezeten.
Meestal zo.
Ja, slechte ervaring met zijn vader. Maar dat ontstook wel een vuurtje in hem, waardoor hij wel ergens in wilde slagen. En nou, op een gegeven moment werd hij professor in de psychologie. Heeft hij dus een boek geschreven, niet morgen, maar nu. En nog steeds te beluisteren of te lezen. En dat werd een bestseller. Maar wat hij heeft gedaan, dat vergeten heel veel mensen vaak. Letterlijk zijn hele auto volgeladen met boeken. En zoals ik nu bij jou, van radiostation naar radiostation gereden. Niet een maand, nee, heel erg lang. Elke keer zijn verhaal gaan vertellen. En toen begonnen langzaam boekjes te verkopen. En werd hij opgepikt door een grote uitgeverij. En zo is Wayne Dyer de Wayne Dyer geworden, zeg maar.
Heerlijk verhaal.
Ja, ja.
Maar dan, jij koopt een ticket, je gaat naar Hawaii.
Ja.
En had je van tevoren al een ontmoeting met hem gearrangeerd? Hoe is dat gegaan?
Nou ja, hij gaf daar, dat doe ik heel vaak, is een beetje stiekem daan.
Ja.
Wat ik dan doe is
antwoorden.
Nou ja, dat is het nabijheidsprincipe.
Ja.
Op een moment dat je in de buurt bent van iemand, dan kan je makkelijker contact met hem maken.
Ja, zo werkt het.
Ja, zo werkt dat. En dat heb ik bijvoorbeeld, om even een klein stapje terug te doen naar de radio, voordat we bij Wayne weer uitkomen. Toen ik een jaar of 17 was, heb ik was een zeezenderdag in Antwerpen. En ik zei tegen mijn toenmalige vriendin van, ga je mee? Er kwamen allemaal oude rotten uit het vak, die vroeger op de zee hadden gezeten, op die boten. Voor iedereen die nu alleen maar podcast kent. Er waren vroeger schepen net buiten de territoriale wateren van Nederland.
Ja.
Waar werd uitgezonden commerciële radio over Nederland.
De piratenzenders.
De piraten.
Waar Veronica groter is geworden.
Precies. Ja. En een van die mensen was Bart van Leeuwen.
Ja.
En die kwam ik tegen op zijn zeezenderdag. Dus ik ben erheen gegaan. Ik had een demootje meegenomen. En dan moet je zeg maar de ballen hebben. Als je vrouw bent, heb je ook ballen. He, kom op.
Zo is het.
Ja, de bal hebben om naartoe te gaan en vragen, Bart, wil je naar mijn demootje luisteren? En hij zei meteen, tuurlijk, doe ik voor jou.
Wauw.
Want zo'n jong gastje op zo'n zeezender dacht daar.
Ja, niet tegenop, toch?
Nee. En hij zei meteen, als ik het goed vind, ga ik je coachen.
Wauw.
Ja. Dus Bart van Leeuwen, voor mij super belangrijk geweest. Want je vroeg van, is alleen obsessie genoeg? Kan je het daarmee halen? Nee, ik denk het niet. En je moet ook, zeg maar, leren hoe iets werkt. Maar wel bewust zijn met leren. Dus weten waarom je iets leert.
Ja.
Er zijn ook mensen bij de lokale radio nog steeds, die doen al 20 jaar precies hetzelfde.
Hmm.
En vinden ze leuk. Maar ze zijn niet bezig met bewust leren van iets wat ze willen leren, waar ze beter in willen worden. En iemand als Bart van Leeuwen, mijn mentor, heeft me daar enorm in geholpen. En op een met de harde hand. Ja, dat was niet leuk. Dat leerproces is vaak niet echt leuk.
Nee.
He, want het doet ook pijn.
Ja.
He, ik ging met Bart van Leeuwen zitten. En dan zette hij een stukje aan van wat ik had gedaan bij de lokale omroep. En dan liet hij dat horen en spoelde hij hem terug. Waarom deed je dat? Nog een keer luisteren. Weer terug. Waarom zeg je dit zo? Weer een keer terug. Waarom introduceer je dit zo? Weer een keer terug spoelen. Dus dan hoorde ik hetzelfde stukje 10 keer achter elkaar. Tot ik het niet meer kon horen. Dacht ik, oh ja, oké. Okay. Een van die dingen die je dan leert is, op het moment dat je de microfoonschijf openzet, heb je nagedacht over wat je wil zeggen. Nou, je had het net over Timo. Timo is een van de mensen die dat dus doet. Niet iedereen doet dat.
Nee.
Maar de mensen die echt op hoog niveau presenteren, die denken na.
Tuurlijk.
Voordat ze die microfoon openzetten. Ja. Maar even terug naar Wayne.
Terug naar Hawaii.
Terug naar Hawaii. Ik heb hem niet op die manier benaderd als Bart van Leeuwen toen. Maar wel in zijn nabijheid. Om te kijken, wat is dit voor man? Hoe praat hij? Hij loopt er over het strand van Hawaii, weet je, op Maui. Je kan naar hem toe lopen. Hij is gewoon heel benaderbaar, was hij. En altijd in voor een foto met zijn fans staat hij daar gewoon in zijn zwembroek. Met zijn buik. Zo. Maakt hem allemaal niet uit. Hartstikke mooi. Dus dat soort dingen doe ik dan om te kijken van, ik vind dit interessant. Ik ben hier heel nieuwsgierig naar. Is dit iets wat ik zou kunnen gaan doen?
Ja.
En dan, dan ga je dat onderzoeken voor jezelf. Ik ben naar allerlei events geweest om te kijken. 2015 ben ik bij Michael Pilarczyk gaan kijken.
Ja.
Die begon toen net ook een klein beetje met spreken. Of een klein beetje. Michael Pilarczyk, niks een klein beetje.
Nee.
Die is daar toen ingesprongen. Ging kijken hoe hij deed. Om te kijken van, wat zitten voor mensen in het publiek? Wat voor dingen, waar praat hij over? Hoe pakt hij dingen aan? Dus ik kijk dan vaak heel technisch van, hoe doen ze dat? En kan ik dat dan modelleren, zoals dat zo mooi heet?
Ja.
En kan ik dat dan nadoen?
Ja, je laten inspireren. Voorbeelden.
Voorbeelden, ja. Ja, een soort van mentor.
Ja.
Kijk, zo'n podcast als dit kan ook een mentor voor je zijn.
Geen idolen.
Nee, geen idolen. Nee. Nee, dat is veel anders.
Ja, die zijn rolmodellen.
Ja, ja. Nee, het is echt, ik ben altijd op zoek geweest als jongetje al naar een mentor.
Ja.
Ik denk dat als we het hebben over obsessie en je werken richting je passie en daar goed in worden, dat die mentor vaak ontbreekt.
Ja, zijn het ook vaderfiguren die je eigenlijk stiekem zoekt vanwege een dysfunctioneel gezin?
Ja, in het begin wel.
Ja.
Ja, zeker.
Je
ja.
hebt ook die mannelijke energie nodig van een vader.
Ja, mijn mentoren zijn eigenlijk wel bijna altijd mannen.
Ja.
Vrouwen, een aantal vrouwen die ik als een mentor zie zijn, nou, bijvoorbeeld een Oprah Winfrey.
Ja.
Ik ken haar niet persoonlijk, maar meer van kijken van, wat doet zij nou? Want ja, haar pad is ook fantastisch. Als je weet wat zij heeft opgebouwd en hoe zij dat gedaan heeft en uit welke situatie zij kwam ook. Dat daar kan je alleen maar respect voor hebben, denk ik.
De reis.
Ja, en dat is, ze is niet mijn idool dan, maar wel dat ik denk van, oké, hoe heeft zij dat nou gedaan?
We kwamen hier vanuit, wat gaat Koen doen?
Ja.
Dus even terug naar die vraag.
Ja.
Want je ging vanuit die vraag naar voorbeelden, Wayne Dyer. We hebben het nu inmiddels over een paar mensen gehad. Mm-hmm. Maar wat gaat Koen doen? Hoe ziet dat eruit?
Ik dacht, vanuit het idee van spreken, ik wil graag op het podium staan en mensen toespreken. In dit geval ga ik het hebben over de eerstkomende jaren, over slimmere keuzes maken.
Ja.
Maar ik kwam erachter, daarom heeft het zo lang geduurd. Ik moest wachten van mezelf tot ik het applaus niet meer nodig had.
Mm.
Dat voelde ik heel erg duidelijk in mezelf.
Ja.
En dat heeft te maken met gezien worden. En eigenlijk is mijn relatie met Rosanne, ik heb nu 10 jaar een relatie met haar, doordat ik zo door haar word gezien, echt als mens wie ik ben, is dat deel van, en ook door mijn kinderen, en daarnaast dat ik hen heel erg ben gaan zien, en dat ik veel dienstbaarder ben geworden naar anderen toe, naar mijn gezin bijvoorbeeld, naar mijn kinderen, naar mijn vrouw, dat heeft bij mij voor heling gezorgd.
Ja.
Eigenlijk al die andere dingen bijna niet.
Nee.
He, dus eigenlijk als mensen willen helen van iets wat vroeger gebeurd is, dan zijn er in mijn beleving in ieder geval 3 dingen die je eigenlijk moet doen. Heeft niks met verlichting te maken. Want de enige mensen in Nederland die verlicht zijn elektriciens. Maar het eerste is eigenlijk jezelf accepteren.
Ja.
Dat is best moeilijk.
Hmm.
Op het moment dat je jezelf accepteert, dan wordt alle andere acceptatie makkelijker.
Zelfliefde.
Ja, acceptatie.
Acceptatie. Ja. Kun je dat nog verder gaan dan zelfliefde?
Ja, ik denk het wel.
Hmm.
Ja.
Ja.
Ja. Omdat daarbij komen ook de vervelende dingen bij kijken. De dingen waar je die niet zo leuk in jezelf vindt. Er zijn er altijd dingen die je niet leuk vindt.
Absoluut.
Zelfacceptatie.
Mooi.
Dan denk ik dat je moet kijken naar of er iemand is. Één iemand. Hoeft maar één iemand te zijn die jou volledig kan zien.
Hmm.
Want waar het heel vaak om gaat in het spirituele wereldje, tussen aanhalingstekens zeg ik, waar ik ook 10 jaar in rondgehangen heb om te kijken van, is dat iets voor mij?
Is dat het?
Ja. Wordt heel vaak de nadruk gelegd op dat je het allemaal uit jezelf moet halen.
Yeah.
Dat we die ander eigenlijk niet nodig hebben. Hè? Je hebt de compliment van de ander niet nodig. Nee, je moet het in jezelf zoeken. Nou, dat klopt voor een deel ook wel. Maar wij zijn sociale wezens.
Yeah.
Je kan niet...
Het zijn communicerende vaten.
Ja, wij horen bij elkaar. Wij staan niet op losse eilandjes. Dus je helemaal niks aantrekken wat iemand anders vindt, vind ik geen goed gedrag. Hè? Maar daar wel naar kijken van, oké, van wie trek ik me iets aan?
Ja.
Waarom vind ik die mening belangrijk? Ik vind de mening van mijn vrouw extreem belangrijk.
Ja.
Hè, hoe zij naar mij kijkt. Betekent dat als zij negatief naar mij zou kijken, dat ik dan helemaal afbrokkel? Nee, want we beginnen met zelfacceptatie. Maar als dan er iemand bij komt die jou helemaal kan zien, en die jij ook helemaal kan zien, dan kan er iets heel moois gebeuren.
Ja.
En dan het derde, denk ik, is dus dat je een klein beetje de focus van jezelf afhaalt. Dat heb ik wel geleerd.
Hmm. Hoe doe je dat?
Door dienstbaarheid naar iemand anders.
Ja,
naar anderen. En als je een gezin hebt, dan zou je bijvoorbeeld een stap kunnen nemen daarin. Van hoe kan ik nog dienstbaarder zijn naar mijn kinderen?
Ja.
Wat ik heel vaak zie gebeuren bij mensen, is dat ze kinderen krijgen. En dat ze proberen vast te houden aan een oude leventje.
Ja.
Maar dat kan niet.
Nee.
En zeker als je kleine kinderen hebt, wat ik ook heb, 6, 4 en 2. Die dienstbaarheid naar je kinderen, die hebben zij nodig.
Ja.
Je bent ervoor om je kinderen te verzorgen. Om daarna te luisteren. Dat is jouw taak, vind ik, als ouder. Om dat te zijn. Om dienstbaarheid naar je kinderen te hebben. En die als ze ouder worden, wordt die natuurlijk wat minder. Want ze worden ook... ze gaan meer hun eigen leven leiden. Ze hebben jou minder nodig in die zin. Dat is ook wel goed. Dat is ook moeilijk trouwens. Hè, dat loslaten van kinderen die hun eigen leven gaan leiden. Maar die dienstbaarheid die is denk ik heel erg belangrijk. Dus dat je de focus een beetje van jezelf afhaalt. Want het gevaar is, als je continu maar bezig bent met jezelf, heb ik ook gezien, is ook een van die domme dingen die ik gedaan heb, zeg maar. Is dat je zo gefocust bent op je eigen heling en je eigen groei en je eigen... dat je misschien minder oog hebt voor anderen.
Ja, dan stroomt het minder.
Ja, dan bestaat de kans dat het minder gaat stromen.
Ja.
Ja.
Ik hoor, als ik probeer tussen de regels door te luisteren naar wat is nou de crux. Hè? Want ik hoor je zeggen van, hey, ik wil op dat podium. Ik heb iets te vertellen. Ik heb iets te delen.
Mm-hmm.
Maar feitelijk jouw leven achter het podium of van het podium af. Is zeg maar, dat zorgt er juist voor dat je op het podium kunt staan.
Ja. Alles wat ik doe in mijn bedrijf en in mijn werk, dat moet ten goede komen van mijn gezin.
Ja.
Dat is belangrijk. Als dat niet is, dan doe ik het niet. Net zoals bijvoorbeeld het spreken. Ik heb Robert de Vries van Quality Bookings mee gaan zitten.
Ja.
Omdat ik hulp nodig had.
Ja.
En ik zag hem. Ik dacht dat deze jongen is even oud als ik. Zo'n beetje. Die heeft zoveel ervaring. Ik dacht, ik wil met hem gaan zitten. Een mentor, eigenlijk.
Ja.
Heb ik hem voor betaald. Zijn we een halve dag gaan zitten.
Ja.
En zijn we gewoon gaan workshoppen eigenlijk. En hij zei toen, je moet eigenlijk een keuze maken. Wil je een soort van community gaan bedienen en opbouwen? Of wil je meer bedrijfsleven in qua spreken? Nou, in dat bedrijfsleven, Daan, er zit heel veel geld.
Ja.
Heel veel geld. Hè, dan kan je echt, als je een goede spreker bent, kan je wel 500.000 per jaar omzetten.
Ja.
En dat gaat echt om serieuze bedragen.
Ja.
Ik bedoel, laatst kwam er bij mij ook een spreker langs. Die stapt uit in een Rolls Royce, hoor. Serieus, dat gaat echt op serieus bedragen.
Ja.
Maar die hoek, vanuit wat ik in het begin zei, vanuit dat ik verbinding wil zoeken en creëren, kies ik voor de community hoek. Want dat is wat bijvoorbeeld Pilarczyk ook doet. Zelf een community opbouwen, zelf op podium gaan staan daar. Eigenlijk wat jij ook doet met je storybrand. Hè? Dat is ook een community bouwen. Wel je klanten natuurlijk ook zijn zaken, klanten en bedrijven. Maar die sprekershoek, dat je naar bedrijven toe gaat. En tuurlijk kan ik ook wel eens bij een bedrijf gaan spreken. Maar dat wordt niet mijn vaste gig. Omdat dat betekent dat ik vaker van mijn gezin vandaan zal zijn.
Ja.
En dan sta je op een zaterdagavond of op een vrijdagavond. Of dat wil ik niet. Ik wil thuis gewoon aan de ontbijttafel en 's avonds aan de eettafel zitten.
Ja.
En er zijn waarden die mijn vrouw en ik altijd heel erg belangrijk vinden om er te zijn.
Ja.
We kunnen er ook wel eens af en toe niet zijn. Zoals op dinsdag werk ik bijvoorbeeld van 5 uur 's morgens of 5 uur 's middags. Maak ik een dag van 12 uur. Mijn vrouw doet dat ook op een dag in de week. Maar die waarde zorgt ervoor dat we dus voor gekozen hebben om niet in die bedrijfshoek te gaan spreken. Tenminste niet als primaire focus.
Nee.
En dat vind ik van de ene kant jammer. Want ik weet dat daar dus ook heel veel omzet ligt. En dat ik dus ook een deel omzet laat liggen.
Ja.
Van de andere kant, als je kijkt naar Michael, die met zijn community ook events organiseert. Nou, dat is serieuze omzet die hij draait met zijn event 1 keer per jaar.
Ja.
Dus het kan wel, maar dat is een heel ander pad. En bij mij is dat in ieder geval voortgekomen uit dus dat ik graag wil verbinden en een eigen community wil opproberen te bouwen. Vanuit huigenvoort.nl, dat is de website.
Ja.
En dus niet gekozen heb voor die zakelijke sprekershoek bij bedrijven.
Hoe gaat dat eruit zien? Wat ga jij doen om een community te bouwen? Hoe zie je dat voor je? Wat is de... Hè, want we hadden het net over de rode draad in jouw leven. Is toch ook dat presenteren. Mm-hmm. In welke vorm dan ook.
Ja.
We hebben nog een heel hoofdstuk trouwens overgeslagen. Dus voor degene die denkt... leuk dat Koen een droom heeft. Nou, je hebt al heel veel dromen verwezenlijkt. Je hebt al heel veel mensen geholpen met presenteren. Je hebt al heel veel stemacteurs opgeleid. Je hebt een heel platform gebouwd voor luisterboeken, terwijl niemand erin geloofde in Nederland.
Ja, klopt. Ja.
Dus daar kunnen we misschien zo meteen nog even over hebben. Maar voordat mensen denken van nou leuk, Koen was een jochie wat een droom had en nu gaat hij kijken of hij hem kan verwezenlijken. Nee, Koen heeft al heel veel dromen verwezenlijkt, maar er is een nieuw hoofdstuk aangebroken.
Ja, daar ben ik wel goed in. In dingen verwezenlijken.
Ja.
Ja. Maar dat is dus eigenlijk de...
Ja, dit gaat je ook lukken.
Ja, dit gaat me ook lukken. Klein dingetje. Die obsessie waar we het eerder over hadden.
Ja.
Als je nou 20 jaar bent en je luistert naar deze podcast, ga als een idioot. Ga tussen je 20ste en je 25ste als een idioot. Ik ben nu 46. Ik heb een vrouw. Ik heb 3 kinderen. Dat is mijn basis. Die vind ik super belangrijk.
Ja.
Die obsessie, die heeft ook een prijs. Dat is belangrijk om te beseffen. Ik had destijds ook een relatie. Maar eerst kwam radio. En dan kwam heel lang niks. En dan kwam Lieke.
Ja.
Mijn vriendin destijds. Waar ik nog steeds gelukkig heel goed bevriend mee ben. En dan kwam er weer even niks en dan kwamen vrienden. En dan kwam even niks en dan kwam misschien wat familie.
Ja.
Maar dat is de prijs die je ervoor ook betaalt.
Ja.
He, dat je dus in plaats van dat ik in mijn nest ligt te stinken op zaterdagochtend, dat ik eruit spring en dat ik naar die radiostudio rijd, wat ik net vertelde.
Ja.
Dat je dus eigenlijk ook je relatie met, ik destijds met Lieke, op het spel zet. Omdat zij niet zo belangrijk is of belangrijker dan die obsessie. Dus wel belangrijk om te beseffen dat het wel een prijs heeft.
Ja.
Dat is denk ik wel goed om...
Ja, mooie side note.
Ja, dat is een mooie side note. Dus die is denk ik wel echt heel erg belangrijk. Maar die is wel nodig. Wat was nou ook weer je vraag? Sorry.
Huigenvoort.nl.
Oh, ja. Ja, precies. Moet een keer opkomen. Het idee is dat ik podcasts ga maken. Video's voor YouTube. Ik wil heel graag naar 5 dagen in de week.
Ja.
Maar daar begin ik niet mee. Ik begin gewoon met 1 keer in de week. En dan schalen we straks op naar 2 keer in de week. En dan hopelijk naar 5 keer in de week. Want ik dacht, ik heb in het verleden dat ook gedaan. Ik heb sowieso altijd 5 dagen in de week 3 uur een programma gemaakt.
Ja.
Dus waarom nu niet? Ook naast gewoon de bedrijven die ik had.
Ja.
Ja, dus ik kwam om 5 voor 1 kwam binnenhollen bij Radio 10. Deed ik programma tot 4 uur en dan ging ik weer naar huis.
Ja.
En daaromheen was ik bezig met het bedrijf. Dus ik dacht, nou, dat kan ook. Dus dat wordt een beetje de basis. de basis voor mij is de show, heb ik bedacht. Daar ja, stroomt je, alles uit voort.
En je liet net zien, je hebt een studio gebouwd.
Ja, 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 klopt. Ja.
Het is jammer dat we geen beeld hebben, maar wat ik zag is een foto van een professioneel gebouwde studio.
Mm-hmm.
Voor, ja, eigenlijk voor video. Voor, ja. Voor echt productie.
Ja, ja.
Een
ja.
prachtige achtergrond, een prachtig decor.
Echt een decor.
Helemaal ja. uitgelicht.
Ja. Ja.
Het zou zo op NPO... of zelfs op de commerciële omroep de studio kunnen zijn van een ja, talkshow.
Alleen dan in een kleinere versie.
Ja.
Ja.
Maar wel van hetzelfde kaliber.
Zeker.
Inclusief ik, ja. alle apparatuur, montage, alles.
Ja. Ja. En het decor bijvoorbeeld is ontworpen door iemand die ook de decors bij Talpa ontwerpt.
Ja.
Dat doe ik dan. Ik vind het leuk. En we hadden het net over Timo, die heeft dus hetzelfde. En ik denk dat jij dat ook hebt. Ik vind het leuk en belangrijk om altijd te proberen het hoogste niveau te pakken.
Altijd.
Hè? En ja. dat vind ik bijvoorbeeld bij Pilarczyk. Daar is hij, staat hij zo alleen in bijna. En dan, ik word ja, nooit jaloers.
Een zeer ondergewaardeerde man.
Ja, niet binnen zijn community hoor.
Nee, niet in zijn nee. community. Maar wel vind ik, hè, als je zag ook met de boekenprijzen.
Ja.
En het hele, we weten niet precies wat daar gebeurd is. Maar hij heeft hem in ieder geval niet gekregen, die NS publieksprijs. Ik kreeg daar een gevoel bij van misgunning. Mm-hmm. Bijna op van, joh, maar dit is master your mindset. Weet je, dat gevoel krijg ik af en toe bij.
Ik denk serieus, ik kan niet voor hem spreken. Maar ik denk als ik even in zijn schoenen ga staan, dat het hem een dikke worst zal wezen.
100%. Dus dat het is ik. Voor hem niet belangrijk.
Nee.
Maar ik bedoel, mensen kunnen zich zeer vergissen in wat daar gebeurt.
Ja.
En wat hij te bieden heeft.
Ja, dat komt denk ik omdat hij niet zozeer in die zin bij het establishment hoort.
Nee.
Dat er een beetje buiten valt. Hij is ook super eigenwijs. Heeft zijn eigen boek
ja.
gewoon uitgegeven. Niet ja. via een uitgever gegaan. En, ja, ik heb bijvoorbeeld toen ik met de luisterboekuitgeverij startte. Daarvoor maakte ik luisterboeken voor andere partijen. Zo ben ja. ik begonnen. Ook, ja, we gaan een beetje van de hak op de tak nu. Maar ik dacht, ik wil kijken of ik passief inkomen kan gaan genereren. Want ik had Richard Poor Dad gelezen van Robert Kiyosaki in de trein onderweg naar de radio. En ik dacht werkelijk, what the F? Dat dacht ik. Ik dacht, oh man, ik ben hier letterlijk iemand anders rijk aan het maken met iets waar ik heel erg goed in ben geworden.
Ja.
En er zat een cap op mijn salaris. Dat werd niet meer hoger. Weet je, en ik kreeg
echt
ook niet
een openbaring.
Andere, ja, ik kreeg ook niet een ander tijdstip. Ik had nog een gooi gedaan naar de ochtend. Nou, mocht ik niet gaan doen. Ik snap die redenen allemaal vanuit bedrijfsperspectief. Ja. Maar dat was wel dat wat toen gebeurde en dat boekje van Kiyosaki.
Ja.
Toen dacht ik, weet je wat, ik ga ontslag nemen. En ik ga luisterboeken maken voor andere uitgeverijen. En die winst, die steek ik in eigen producties die ik ga uitgeven.
Heerlijk.
Die zo geld gaan opbrengen.
Heerlijk. Ja, dus jij hebt dat ook nog tussendoor eventjes gedaan.
Nou ja, het verhaal was, dat is het verhaal.
Ja.
Ik produceer dus luisterboeken voor anderen om te laten zien van dat mensen vinden dat je van hun domeintje af moet blijven. Er is iemand geweest destijds die zei tegen mij, jij mag niet uit, jij moet luisterboeken produceren. Die vond dat ik mijn vingers niet in zijn markt mocht duwen. Wat ik doe namelijk is licenties krijgen van uitgeverijen, maak ik een luisterboek van en die geef ik uit.
Ja.
En waren andere bedrijven een paar die dat ook deden.
Ja.
En dus, net zoals Michael, die dus zelf zijn boek gaat uitgeven, ik kan me ergens voorstellen, want hij verkoopt heel veel boeken en hij staat wel in de bestseller 60,
ja.
dat sommige mensen
daar wat van vinden.
Daar wat van vinden.
Ja.
Ja. Aannames allemaal, maar...
Dus we gaan straks op huigevoort.nl kunnen we gaan volgen wat jij doet.
Ja.
De community die je gaat bouwen vanuit professioneel gemaakte content.
Mm-hmm.
Een van de mensen die jij hoog hebt zitten, is hier in Nederland eigenlijk niet zoveel mensen zijn ermee bekend. Dat is Dave Ramsey.
Ja.
Dat is de man in Amerika.
Dan verklap je alles, Daan.
Ja, mag ik dit niet vertellen? Is dit jouw...
Wel, nee, mag je wel vertellen. Dave Ramsey is ook zo'n mentor van mij die op mijn pad kwam.
Ja. Ja.
Ik zat in een Amerikaanse mastermind een aantal jaar geleden. En toen zei iemand tegen mij, ken je Dave Ramsey? En toen zei ik, nee, nooit van gehoord. Toen was ik, even kijken, 35 of zo, 36. Zeg maar 10 jaar geleden. nooit van gehoord. Niemand kent Dave Ramsey in Nederland. Maar in Amerika is Dave een huishoudnaam.
Ja.
Dus ik ging kijken wat hij deed. En toen zag ik dus de show die hij maakte. Toen had ik weer zo'n klik. Dus het is heel goed dat je het zegt hoor. Eigenlijk komt het een beetje daar vandaan. Wat ik heb wel gekeken naar Dave Ramsey, hoe hij zijn bedrijf heeft opgebouwd. Hoe hij content maakt. Hij heeft 1100 man in dienst. Nou, heb ik.
Dat is een gigantisch kantoor. Ja,
gigantisch bedrijf. Maar Dave was wel voor mij een soort van blauwdruk.
Ja.
Weer zo'n blauwdruk. Dat ik dacht van, oké, dit wil ik gaan doen, man.
Ja.
Daar werd ik helemaal enthousiast van. Ik dacht, wauw, dit combineert zeg maar mijn ervaring met radio, met het verbinding maken, met een community bouwen. En toen dacht ik, oké, die kant wil ik wel een beetje op.
Schitterend.
Ja, dus ja dat ik baseer het een klein beetje op het bedrijf van Dave.
En hij helpt mensen om betere financiële keuzes te maken.
Ja.
En jij gaat mensen helpen om betere keuzes te maken.
Slimmere keuzes. Ja. Slimmere keuzes, zodat ze een beter leven kunnen creëren. Ja. Omdat, kijk, vanuit Dave gezien ook wat ik van hem leerde. Dave is gaat over schuldenvrij leven.
Ja.
Ik had toen een schulden.
Ja.
Ik had de financiële blauwdruk die ik vanuit het gezin had meegekregen, was echt heel slecht.
Mm.
En terwijl ik toch echt een goed salaris had bij de radio, als ik dan mijn bankrekening keek, dan stond niks op.
Ja.
Echt helemaal niks. Soms zelfs in de min. Ja. En toen leerde ik dus Rozan kennen. En ik kwam op het spoor van Dave. Toen dacht ik, oké. En Rozan komt uit een heel warm gezin. En die is met hele mooie financiële waarden opgevoed.
Ja.
Het idee van schuld is voor haar, sorry hoor. Het idee van schuld is voor haar echt totaal niet acceptabel. Dus ik dacht, oké, als ik deze meid binnen wil hengelen,
moet ik geen schulden hebben.
Ik moet even een stapje omhoog doen hier.
Hmm.
En dus Dave heeft mij pad laten zien van hoe je ook met je financiën kan omgaan. En dat is heel goed voor mensen zoals ik die in zo'n situatie staan, waarin ze eigenlijk geen duidelijke financieel plan hebben voor zichzelf.
Ja.
Dus ik heb het tot op de letter gevolgd.
Ja.
En ook in mijn bedrijf, Daan, ik weet niet hoe jij het aanpakt hier. Mijn bedrijf is helemaal schuldenvrij.
Heerlijk.
Ja. En dat betekent dat ik zo snel ga als dat de cash is.
Ja.
Hè, sneller gaat het niet. En er valt iets te zeggen ook voor uiteindelijk geld lenen. Als je daar ook weer vermogen tegenover hebt staan, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar de lessen die ik van Dave heb meegekregen is vooral op het moment dat je schulden hebt, dan heb je dus iemand die bij jou kan aankloppen.
Ja.
En dat verhoogt het risico.
Ja.
En
het gevoel van vrijheid.
Het gevoel van vrijheid. En wat ik dus niet wilde, zeker niet meer, nu ik een gezin heb en de verantwoordelijkheid daar naartoe, is dat we schulden hebben. Behalve een deel nog ons huis.
Ja.
We hebben ons eerste huis hebben afgelost. Heel snel.
Ja.
Ja.
Je hebt Dave Ramsey gevolgd.
Ja. En Dave zegt in zijn show wel eens van, waren er ook mensen die zeiden dat je koekoek was? En wat wij hebben gedaan, is ons appartement in Utrecht hebben wij zo snel mogelijk afgelost.
Ja.
Dus elke euro die we hadden, die kwakten we tegen de hypotheek aan.
Ja.
Ons vakantiegeld, we gingen niet op vakantie. Er kwamen kinderen bij, we hadden maar 2 slaapkamers. Ik heb jarenlang de matrassen vanuit de slaapkamer waar eentje sliep, heb ik naar de woonkamer gesleept. Daar sliepen mijn vrouw en ik.
Ja.
En mensen verklaarden ons best wel vaak voor gek.
Ja.
Waarom doe je dit? Ja, wij willen dit huis aflossen, zodat. Kijk, en als mensen nu zien waar we wonen in Zeist, zeggen ze van, Jezus, wacht even. Er zit nog wel even iets achter.
Er zit een verhaal achter.
Mm. En dat is moeilijk. Dat is ook wat jij net zei, ook over Michael, denk ik. En je ziet de successen van iemand.
Ja,
en
maar niet de prijs die ze betaald hebben.
Nee. En dat is ook.
Dat is altijd zo.
Is ook oneerlijk om te verlangen.
Ja.
Omdat je hebt zelf niet dat pad gelopen.
Nee, zelfs als je het vertelt, kun je maar een inkijkje geven. Het is
ja. Ja.
Elke dag keuzes maken. Elke dag een prijs betalen. Er zijn zoveel niet leuke momenten in je leven en in je ondernemerschap.
Mm-hmm.
Waar we het veel te weinig, denk ik, over hebben. Want
dat zou
een veel eerlijker beeld geven, toch?
Ja, zeker. Zeker. Ondernemen is gewoon eigenlijk ook gewoon helemaal niet leuk af en toe.
Ja.
Ik zou niet anders willen.
Nee.
Omdat het een soort vorm van vrijheid verschaft.
Ja.
Maar
100% eens, maar het is ook de grootste leerschool.
Zo.
En de meest confronterende.
Ja.
Dus dat gevoel, dat kan ik helemaal onderschrijven.
Ja. Hey, wat wil je nog meer weten?
Ik wil
want we hebben het over huigevoort.nl gehad. Kijk, dat staat echt nog in de kinderschoenen. En mensen kunnen naar huigevoort.nl gaan. Als ze denken van, hey, ik wil iets leren over slimmere keuzes maken. Ik heb daar ook een giveaway. Kan je gratis bekijken. En daarnaast ontsluit ik daar de video's die we maken. Maar die staan ook op YouTube. Mocht je op YouTube zitten, abonneer je alsjeblieft op mijn kanaal. Ja, want dat helpt gigantisch om de content beter gevonden te worden. Dus vind je het tof en denk je van, ik wil die Koeman een handje helpen. Nou, dan abonneer je alsjeblieft. Dat kan ook bij podcastkanalen straks voor de show.
Ja, ik denk zeker dat mensen jou moeten volgen. We zullen het zeker in de show notes delen. Wat ik ook een hele interessante vind, is de reis die je gaat maken om het meteen next level neer te zetten. Want dat is één ding wat ik bij jou weet dat gaat gebeuren.
Ja.
En dat is voor elke ondernemer ook inspirerend en een les.
Ja. Je kan daar ook in doorslaan, Daan. Ik sla er soms wel een klein beetje in door.
In het perfectioneren.
Ja, want dan kan je bijvoorbeeld verstrikt raken in die camera. Die moet eigenlijk 2 centimeter naar links. En dan wordt het er wel beter van. Maar het stopt dan misschien ook het uitbrengen van een eerste video.
Ja.
Maar tegelijkertijd denk ik wel, ook als je het hebt over wat ik in de radiowereld heel erg heb geleerd, is dat in de radiowereld telt een halve seconde qua timing.
Ja.
Ben je een halve seconde te laat? Dus alles wat je hebt gedaan, kan weg zijn.
Hmm.
Dus wil je op dat niveau bijvoorbeeld presenteren,
dan moet je next level.
Dan moet je next level. En als je dat als uitgangspunt neemt binnen het budget wat je hebt, en wat hebben we nog helemaal niet over gehad, want waar haal je geld vandaan om iets te bouwen of te creëren? Ja, probeer altijd het beste eruit te halen. Ik heb ooit één keer ik zat toen bij KAS. Was een radiostation van SBS6, was een hitstation. En Gerard Timmer was daar de directeur. Supergoeie directeur. Fijne man om onder te werken. Want ik was toen nog werknemer.
Ja.
Nee, dat is heel hiërarchisch. Radiozenders, dus daar werk je wel eigenlijk vaak onder.
Ja.
Maar van hem heb ik geleerd, er is geen budget. Wees maar creatief.
Mm.
Er is geen geld. Wees maar creatief. Verzin maar hoe je het doet. Kijk, voorbeeldje. Ik heb eigenlijk nu geen geld. Ik wil het ook niet meer investeren in de studio. Want ik heb er echt heel veel geïnvesteerd. Ik heb geen geld nu in die zin voor een teleprompter.
Ja.
Echt een goede kost €3000. Dacht ik, oké, wat nu? Dan heb ik een zwarte plaat gekocht. Zo'n papieren dikke plaat. En dan heb ik een A3 printer gekocht. Nou, die kost maar een paar honderd euro tegenwoordig. Kan je groot papier printen. Dat papier, daar print ik notes op. Die plak ik op dat zwarte ding en die zet ik onder de camera.
Ja.
Voilà, daar heb je hem.
Ja.
Heb je hem voor een paar honderd euro, niet voor een paar duizend euro.
Ja.
Dus zo...
Er zit een grens aan de investering.
Ja, op een gegeven moment moet het wel iets gaan opbrengen. En ook in die studio die ik heb gebouwd ben ik ver over budget gegaan. Omdat ik geen idee had wat ik aan het doen was, eigenlijk.
Nee.
En je komt aldoende achter van, dit gaat heel veel geld kosten.
Ja.
En dan ben je op een punt, dan moet je eigenlijk beslissen van, ga ik nu verder of ga ik stoppen? En als je verder gaat, dan moet je het ook maar weer ergens vandaan zien te halen.
Ja, precies.
En wat ik al vertelde, ik leen geen geld binnen het bedrijf. Dus dan moeten we manieren verzinnen om meer omzet te gaan draaien.
Ja.
Want we willen die studio afmaken.
Maar dat is ook de beste manier om te leven, toch?
Denk ik. Voor mij wel.
Ja.
Voor mij wel. Kijk, er zijn ook heel veel van die goeroes die zeggen van, je hoeft met bijna geen eigen geld, kan je een pand kopen en dat kan je gaan verhuren.
Nee.
Er zijn momenten waarop daar ruimte voor is en waarop dat zou kunnen werken.
Ja.
Maar denk ik niet als je zelf geen enkele euro op je rekening hebt staan.
Ja.
En dan voor een. Want er hoeft maar iets gebeuren als bijvoorbeeld een COVID. En dat de overheid vindt dat huurders even hun huur niet hoeven te betalen. Maar jij moet dan wel serieus gewoon je hypotheek op dat verhuurobject betalen. Want die bank zegt echt niet van laat maar even.
Nee.
Nou, dat soort dingen, de schuld en geld lenen, brengt allemaal risico's met zich mee.
Ja.
En ik denk dat je moet proberen om die risico's te verminderen binnen je bedrijf en binnen je eigen leven.
Gaaf, man.
Slimme keuzes.
Wat ik mooi vind in dit interview is dat er ook wel lijkt het dat wij van de hak op de tak zijn gegaan, er wel degelijk een rode draad in zit.
Mm-hmm.
En feitelijk hebben we het heel veel gehad over slimmere keuzes maken.
Het gaat allemaal over slimmere keuzes. Ja, dat is waar het om gaat.
Als jij alle billboards in Nederland, als die een dag of een week van jou zijn, wat zou je erop zetten?
Wat zou ik erop zetten?
Wat is de boodschap die je aan Nederland wil geven?
Accepteer jezelf.
Wauw.
Ja.
Mooi.
Ja, ik denk het wel.
Ja, ja. Dat is wel een slimmere keuze.
Ja, moeilijk.
Heel moeilijk.
Of in NLP-taal zeg je, niet makkelijk. Ja. Nee, maar dat is
wat je wil vertellen.
Ja, ja, uiteindelijk hoort dat er ook bij. Ik denk dat zelfacceptatie belangrijk is. Ik heb daar... dat is ook niet... Dat is ook, ik weet niet of je er nog tijd voor hebt, Daan.
Vertel.
Dat is ook niet iets wat één keer gebeurt. Zo van,
Nee.
Nu vandaag, heb ik mezelf helemaal geaccepteerd.
Nee, je kunt niet zeggen, sinds die datum, op dat tijdstip, accepteer ik mijzelf voor de volle 100%. Dat is een proces.
Het is een proces en ik denk dat het voor de meeste mensen hun hele leven blijft spelen.
Ja.
Ik dacht toen ik jonger was dat er een punt zou komen.
Hmm.
Dat punt komt hoogstwaarschijnlijk niet. Dat gaat niet komen.
Nee.
Het is een continu proces. Wat echt kan helpen, bijvoorbeeld als je denkt van, nou, hoe kan ik nou eens mezelf beter accepteren of meer accepteren, is dat je vanavond voor de spiegel gaat staan. En dan ga je gewoon eens kijken hoe je eruit ziet. En dan kijken welke dingen omhoog borrelen die je misschien niet zo mooi vindt aan jezelf.
Hmm.
En dan kijken van, kan ik ze accepteren?
Ja.
Welk verhaal vertel ik mezelf daarover? Ik ben jarenlang gepest vanwege mijn neus. Vrij grote neus. Nu valt het mee.
Ja.
Maar toen ik jong was en op school gepest werd op voortgezet onderwijs, was ik nog veel smaller jochie. En in één keer, flat, stond die neus erop. Ja. Die hormonen kikten in en... weet je?
Ja.
Nou, dat is voor mij wel een ding geweest waar die heb ik moeten leren accepteren. Totdat ik op een gegeven moment opmerkingen kreeg van vrouwen. En aandacht van vrouwen van, oh, ik zie er eigenlijk best wel oké uit blijkbaar.
Precies.
Maar dat heb ik nooit zo gezien.
Nee.
Nooit. Totdat je jezelf gaat bekijken in de spiegel en dan gaat zien welke verhalen zitten er achter wat je jezelf vertelt.
Ja, ja. Ja, en dat is de essentie van, denk ik, of eigenlijk de basis van succes is zelfacceptatie.
Ja.
Dat is mijn laatste vraag. Is er een bron, een boek, een documentaire, een het kan een video op YouTube zijn. Is er iets of iemand, en we hebben natuurlijk al best wel veel dingen gecoverd, maar als je zou zeggen tegen de luisteraar van, joh, jouw boek moet nog uitkomen, maar
ja, ik wou zeggen.
Is er een boek wat jij zou zeggen, joh, lees dat. Dat heeft mij echt geïnspireerd. Dat is er echt een gouden ouwe.
Nee, ik denk dat als je wil leren, als je bepaalde dingen wil leren, moet je gewoon van verschillende dingen gaan proeven. Er zijn wel boeken geweest die ik heb gelezen, die me een bepaalde richting uit hebben geduwd. Mm. Zoals Richard Poordat bijvoorbeeld op financieel vlak.
Ja.
The Shift van Wayne Dyer. Dat is een klein boekje van hem. Toen ik dat las, heeft me op een bepaald pad gebracht. Dus dat zijn boeken die me een bepaalde richting uit hebben geduwd. Maar het is nooit zo geweest.
Nee.
Wel voor mij één heel belangrijk ding, want dat zei ik toen straks. Hè,
ja.
Dat zelfacceptatie en dan kijken of er iemand is, of je iemand kan vinden in je leven, tegen het lijf kan lopen, of je die kan herkennen, die jou helemaal ziet, zoals ik mijn vrouw zie en zij mij helemaal.
Ja.
Of je dat kan vinden. En ik heb dat ooit één keer mogen meemaken en dat blijft me altijd bij. Is een vrouw van een jaar of 70, daar ging ik mee praten om een sores mee te bespreken. En was de eerste vrouw die tegen mij zei, de eerste die echt vanuit volledige overtuiging, zij zag mij en ze zei, Koen, het is niet jouw schuld.
Wauw.
Wat er vroeger gebeurd was.
Wauw.
Ja, ik word er bijna emotioneel van. Nou. Ja, ja. Dat als iemand je zo ziet, dat is helend.
Ja.
En dat kan je vooruit helpen.
Mm.
He, als dat echt binnenkomt,
ja,
dan kan dat je even een andere kant uitduwen in je leven.
Ja.
Maar ik denk niet dat er boeken zijn of films die in één keer daarmee verander jij leven. En
is de les dan eigenlijk van zorg dat je jezelf blootstelt aan invloeden van buitenaf die jou verder kunnen brengen? Dat kunnen, en dat zijn toch altijd weer mensen. En dat kan in de vorm van een event waar je heen gaat. Dat kan in de vorm van zo'n gesprek. Dat kan in de vorm van een luisterboek. Dat kan. De vorm is even niet het belangrijkste, maar in dit geval was het een 70-jarige vrouw die tegenover je zat.
Ja.
En dat die woorden uitsprak.
Ja, maar En dat is in de tijd van social media nog moeilijker geworden. Ik vind wel dat je, zoals we in het bedrijfsleven zeggen, als je een bedrijf overneemt, moet je due diligence doen.
Ja.
Dus je moet gaan kijken als je een bedrijf overneemt of er geen lijken in de kast zitten.
Hmm.
Ik denk dat als je informatie van iemand aanneemt, moet je eerst even kijken, wie is die persoon? Ja, ook als je hier naar zit te luisteren. Ja, ja, wie is die Koen eigenlijk? Nog nooit van die Koen gehoord. Wie is die gast? Jij zat gewoon maar vroeger op de radio een beetje te ouwehoeren. Maar ga eens onderzoek doen naar iemand. Kijk eens wat hij heeft gedaan. En op basis daarvan ga je kijken of je iets kan doen met de mening die iemand heeft. Of de informatie die iemand aanbiedt. Wat ik echt heel spannend vind naar mijn eigen kinderen, is dat er zoveel informatie en ook misinformatie is op social media. Ik vind het al een uitdaging om al die informatie te filteren en te bedenken, waar komt dit vandaan?
Ja.
Laat staan jonge kinderen of jongvolwassenen.
Ja.
Dat is echt niet makkelijk. Dus dat, ja, het is de bedoeling dat je diverse bronnen van informatie gaat opzoeken, ongeacht je leeftijd, waar je ook staat. Want je kan 55 zijn en heel succesvol in je bedrijf, maar volledig verdrietig in je relatie.
Ja.
Hè, er zijn altijd gebieden die je kan verbeteren in je leven.
Hmm.
Maar zoek die informatie, maar ga wel even kijken, wie is die persoon daarachter? En dat is waarom ik bijvoorbeeld naar Maui ben gegaan.
Ja, precies.
Ja, omdat ik wilde kijken, wie is die Wayne Dyer nou echt?
Ja.
En Bart van Leeuwen, wie zijn die gasten nou eigenlijk? Die ik interessant vind en waar ik nieuwsgierig naar ben. En die iets doen wat ik eigenlijk ook wil doen. Maar ja.
Super bedankt.
Graag gedaan.
Ja.
Ik eindig gewoon met ja. Dat is een goede eindzin.
Ik denk, nou, maar we sluiten af met laat je inspireren, maar kijk wel wie de bron is. En doe daar je due diligence in.
Zeker.
We gaan jou volgen, Koen, op huigenvoort.nl. Ontzettend bedankt. En als mensen met jou persoonlijk in contact willen komen, hoe kunnen ze dan het beste? Wat wil je?
Dan kunnen ze naar huigenvoort.nl gaan.
Ja.
En ik heb bijna elke Huigenvoort geclaimd die er is. Want mijn naam is moeilijk om te schrijven. Huigenvoort, Huigen met een ui. Mijn naam is HU-GEVOORT. Er is nog één andere huigenvoort.nl. Vind ik heel grappig. Dat is een grondverzetbedrijf.
Kijk.
Nou, dat zal
elkaar. Dan zie je zelf dat je daar niet moet zijn.
Ja, en ik wil jou ook nog even complimenteren. Mag dat nog, Daan?
Oh ja, tuurlijk.
Ja, want kijk, als je nu naar de StoryBrand podcast luistert. Jij hebt dit ook echt heel goed gedaan, vind ik. Daar heb ik heel veel respect voor. Wat jij hebt gedaan is, jij hebt iets gezien wat heel goed werkt eigenlijk in de US. En heb je gewoon naar Nederland gehaald. En het lijkt zo simpel. Hè? In één keer staat hier, ik zei in de studio, staat een banner met StoryBrand erop. Maar je hebt daar zoveel stappen voor genomen om überhaupt zo'n Amerikaans bedrijf te overtuigen van het feit dat jij hun merk ook binnen Nederland moet gaan vertegenwoordigen. Dat vind ik heel knap van je.
Ja.
En dat is geen makkelijke route geweest. En ik hoop dat het succesvol is voor je.
Ja, dat is het zeker.
Mooi.
Ja, en ik ben er ook heel dankbaar mee. En het is ook weer hier zijn het... je noemde net Simon Sinek met waarom.
Mm-hmm.
En ik heb daar niet zoveel mee. Ik vind dat vooral achteraf een verklaring voor met name het voorbeeld van Apple wat hij daar geeft.
Ja.
Desalniettemin kijk ik altijd vooral... Ik heb een boek dat in mijn kast staan van Bob Bodine. En het heet The Power of Who. En de vraag die wij onszelf vaak stellen, zoals we voor een klus staan die we niet aankunnen of die te groot is, dan zeggen we, hoe moet ik het doen? Hè, de meest gestelde vraag op YouTube is hoe.
Mm-hmm.
En ik heb liever de vraag, wie heeft het al gedaan?
Mm.
En dat is hier ook zo. Hè, dat vaak is het ons ego wat in de weg zit, waardoor we denken we willen helemaal original zijn. Maar het was inderdaad StoryBrand wat al stond als een huis. En waarvan ik echt dacht van, hey, dit kan zoveel mensen helpen. Ik heb het inderdaad niet zelf bedacht. En het waren mensen in Amerika die ik in mijn netwerk heb, die eigenlijk, en ook mensen in Nederland, die ervoor gezorgd hebben dat ze hebben ja gezegd. Dus zij hebben hun due diligence gedaan. Wie is die Daan? Dus zo is het tot stand gekomen.
Ja. Er zijn hele meetings over jou geweest, denk ik.
Ja, klopt. Ja.
Ja, dat
is leuk om achteraf te horen met wie die waren en waarover.
Oh ja, ja, ja. Nou, ik vind het heel, heel inspirerend ook. Het is, denk ik, voor mij zou het ook een pad kunnen zijn wat ik zou kunnen bewandelen. Maar ik heb nu een ander pad gekozen.
Heerlijk, toch?
Ja, nou ja, je kijkt het voordeel. Dus je kijkt je tegen jouw StoryBrand logo aan. Er is allemaal over nagedacht.
Ja.
En heel goed uitgewerkt.
Ja.
En ook het hele concept achter StoryBrand. Want ik ga toch nog even wat veren in jouw kont steken, Daan.
Oh.
Nou ja, Ik ben een van de eerste Nederlanders, denk ik, ooit. Want toen de cursus werd gelanceerd, de online cursus van Storybrand, heb ik hem meteen gekocht.
Ja.
Hè? Want ik zag in Don Miller ook een mentor.
Ja.
Dacht ik van, wow, dit is een tof framework
ja.
om helderder te communiceren wat je eigenlijk wil. Hè? Mensen helpen slimmere keuzes te maken voor een beter leven.
Ja.
Mensen een beter leven kunnen creëren. Dat is best een heldere boodschap, denk ik, of niet wel?
Ja, toch?
Ja, toch of niet? Ja, jij bent hier een storybrand guru.
Ja, nee, 100%.
Hè? Dus toen ben ik daar wel meteen ingedoken in Storybrand. En dat jij dat zo naar Nederland hebt gebracht, dat vind ik wel heel gaaf. Die gedachte had ik dus nooit. En die heb jij wel gezien.
Ja.
En dat is ook weer het mooie aan ondernemerschap. Ik heb soms dat ik denk van, waarom heb ik dat niet gezien, joh?
Ja.
Waarom heb ik die kans niet gezien?
Nou, en heel eerlijk, het waren onze klanten.
Hmm. Ja, okay.
Bij ons andere bedrijf.
Hmm.
5 in totaal, in een week of 2 tijd. Hmm. Die tegen ons zeiden van, joh, je moet dit naar Nederland halen. En wij zeiden, nee, gaan we niet doen. Focus.
Mm-hmm.
En pas later in de coronacrisis, toen ik hier achter in de schammer liep, dacht ik, nee, maar ik ga mijn hart volgen. Ik wil dit heel graag delen met de wereld.
Ja, ja, mooi. Ja. Je hebt een gokje meegenomen.
Absoluut.
Want ik zie ook dat jouw kantoor hier, toen ik de auto uitstapte, toen zag ik een casino.
Ja.
En ik moest meteen even denken aan het feit dat mensen daar de hele dag bezig zijn met gokken, met het nemen van een gok. Maar wat jij gedaan hebt, en wat ik ook probeer te doen altijd, is een gecalculeerde gok te nemen.
Ja.
Door over na te denken. En ja, ik vind het heel tof dat je het hier hebt gedaan. Als je ook binnenloopt, man. Het ademt gewoon Storybrand. En ja, dat ik in jouw podcast mag zijn, dat vind ik echt fantastisch. Dus dank je wel daarvoor.
Ja, jij ook bedankt. En nou, laten we contact houden.
Zeker.
En misschien is dit de eerste in een serie. Lijkt me leuk om jou te volgen en te kijken wat we daarin kunnen doen.
Misschien de volgende keer wat meer over ondernemen hebben, specifiek.
Ja, whatever. Ja, toch?
Okay. Ja,
zoveel
graag.
Te delen.
Ja, heel graag. Dankjewel,
ja.
Daan.
Ja. Tot de volgende keer. Roeland, dat was Koen Huigenvoort.
Ja, leuk. Wat divers, Daan. Dat ging inderdaad alle kanten op.
Echt, hè?
Ja.
Precies zoals we dachten.
Ja.
Maar wel een rode draad over zelfontwikkeling, zelfleiderschap, keuzes maken en een richting kiezen.
Ja, precies.
En dat doet hij wel. Dat durft hij.
Ja, hij durft koers te bepalen en daarmee te bereiken wat hij wil bereiken.
Hoe vind je dat hij liet ons die foto's zien van die studio die hij heeft gebouwd?
Ja, die was gaaf zeg.
Dat is toch inspirerend?
Halleluja, echt een supermooi studio. Inderdaad.
Geen halve maatregel.
Nee, echt niet.
Dus ja, ga zeker kijken naar de Huigenvoort Show. Ik ben heel benieuwd wat voor content we daar allemaal kunnen gaan verwachten. En we gaan zijn ontwikkelingen ook maar eens even goed in de gaten houden.
Zo is het.
Leuk om hem vandaag te mogen interviewen en ontzettend veel wijze lessen geleerd.
Zeker. Ik zeg op naar volgende week.
Op naar volgende week. Dankjewel.
Hoi.